zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat uw tuchtigen, gij rechters der aarde, dient den Heere met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover dit schriftgedeelte wat we samen lezen willen. Het woord van God, onze tekst, kunt u vanavond vinden in Psalm 2 en daarvan het zesde vers. Psalm 2 vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En we willen ook lezen wat onze belijdenis hierover zegt in het laatste gedeelte van vraag en antwoord 31, zondag 12. Zondag 12 gaat over de naam Christus en we hebben tweetal malen over die zondag nagedacht. Eerst over Christus als profeet, toen over Christus als priester en vanavond willen we bijzonder stilstaan bij Christus als koning. En we lezen de vraag en dat gedeelte van het antwoord dat met het koningschap van Christus te maken heeft. De zondag 12 vraag en antwoord 31, daarvan het gedeelte over Christus als koning. En dan lezen we de vraag, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige koning, Heere der heren, wij buigen ons neer voor uw aangezicht. Nu dit jaar ten einde spoedt en we voor de laatste maal op een zondagse eredienst in 1990 bijeen zijn. En we bidden van u, Heere, wil u ons diep verootmoedigen. Verootmoedigen voor uw heilige koninklijke majesteit. Want alleen vanuit de verootmoediging zullen wij kunnen spreken en kunnen mediteren over die grote koninklijke macht, de grote koninklijke waardigheid, uw koninklijke heerschappij. Heere, geef ons dan een hart dat vernederd is, ogen die geopend zijn, oren die ontsloten zijn, opdat wij mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En dan weet u, Heere, dat de prediking van uw woord door allerlei dingen gehinderd en geblokkeerd kan worden. Dat kan zo zijn bij hem die het woord bedienen mag. Hij is een mensenkind. Hij heeft niets van zichzelf. Hij moet ieder ogenblik van gegeven goed leven. En daarom bidden we van u, wil u genade geven en uw geest gebieden, opdat wij spreken mogen, niet uit onze schatten, want die zijn er niet, maar uit de schatten van uw woord, geleid mogen worden door uw geest. Heere, open onze lippen, opdat wij het evangelie van uw koninkrijk en macht recht mogen prediken, en opdat de bediening van uw geest ook in de prediking mee mag komen. Denk ook aan allen die luisteren. U weet dat er ook bij hen zoveel moet worden weggenomen wat de loop van uw woord zou kunnen stuiten of zou kunnen tegenstaan. Wil u dan alle hindernissen wegnemen, Heer? Het zij dat dat gedachten zijn die ons bezetten. Het zij dat dat allerlei dingen die in ons binnenste kunnen opkomen tijdens het luisteren. Het zij dat dat andere dingen zijn. Wil u, o Heere, geven dat we mogen luisteren. Leg koninklijk onze gedachten gevangen onder uw heilig woord. En geef dat we niet alleen maar mogen luisteren. Zelfs niet alleen maar met instemming mogen luisteren. Maar dat het woord ons hart mag raken. En ons hart verbroken mag worden. Raak onze harten aan met de scepter van uw koninklijke macht. En verbreek onze harten. Verbreek onze onwil en vijandschap. Die er van nature is. Verbreek onze dodigheid. Verbreek de banden die ons op wat voor wijze dan ook kunnen omknellen. En maak uw woord waar. Bevestig het. En wil u ook in het luisteren er koninklijk en priesterlijk en profetisch in meekomen. We bidden u, Heere, wil u zijn met de gehele gemeente. We dragen de ouderen, mensen van middelbare leeftijd, de jongeren, de kinderen, ook de hele kleine kinderen aan u op. Wil u onder allen werken, welke leeftijd we ook van u ontvingen. Want of we nu ouder zijn of nog heel jong, we hebben allen hetzelfde nodig. Heere, wil u dan bij het klimmen van de jaren, nu de jaren zich aaneen rijgen, dat ene nodige ons niet onthouden. Wil u nog doorbreken, want de hoge leeftijd is voor u geen hindernis om genade te verheerlijken. Maar wil u ook in andere leeftijden, ook bij onze kinderen, ook bij de hele kleine kinderen werken. Heere, u bent toch de machtige voor wie ook geen leeftijd te jong is. Om uw werk, uw genadewerk te verheerlijken. O grote ontfermer, wil dan krachtig en zegenrijk onder ons werken. Wij verdienen het niet, maar we mogen toch smeken. Een beroep doen op uw koninklijke almacht en op uw priesterlijke bereidwilligheid. En op uw profetisch woord, Heere, doe het om uzelfs wil. We smeken van u, wil u niet alleen mensen te sterk worden die buiten u en buiten uw genade leven. Maar wil u ook uw koninkrijk, uw kerk verlevendigen. Wil u krachtig met uw koninklijke macht werken onder uw kinderen. Het leven van de genade, wat soms zo ingezonken kan zijn, opwekken en levend doen worden. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat uw volk, bijzonder zij die veel van u mochten leren, veel u als koning nodig mogen hebben, om in hun leven te heersen, door te werken, opdat de zaden van het vlees en van de dood en van de dodigheid en van de vijandschap en van het ongeloof door uw koninklijke macht al meer en meer gedood mogen worden, uitgedreven mogen worden. En opdat zij veel uw koninklijke majesteitelijke scepter, die gedoopt is in het dierbare bloed, mogen nodig hebben. Opdat zo hun leven meer en meer gereinigd wordt. En zij wandelen in de wegen van u, bewaard worden bij die aangebrachte, bij de verworven verlossing. En volstandig op uw wegen gaan. Heer, het is zo nuttig. Het is zo nodig. O, wil u het door genade leren. We vragen van u, wil zo in heel de gemeente werken. U weet wat we nodig hebben, ook vanavond. Een beschamende zegen. Een bestraffende zegen. Een ontdekkende, ontgrondende, uitbrandende zegen. Een opbeurende. Een vertroostende, onderwijzende, een zegen waar we klein onder worden, waar ons hart door vernederd wordt, waar ons hart door wegzinkt in verwondering. Heer, u hebt zoveel zegeningen, onthoud ze ons deze avond niet. En wil u dat geven wat wij nodig hebben. Heer, wil denken niet alleen aan onze gemeente, maar wil ook zijn met onze kerken. Wil u zich over onze kerken ontfermen. In onze kerken werken. Ook denken aan iedere plaats en iedere samenkomst. Waar op deze dag, wellicht op dit uur, diensten des woords gehouden worden wil, allen die voor mogen gaan, bedienen vanuit uw heiligdom en wil u geven dat onder ons uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Denk aan alle kerken, kerken van reformatorisch beleiden, kerken die de waarheid van uw woord liefhebben. Heere, wil u ze bewaren bij uw woord, bewaren bij het heilig, onveranderlijk, volzalig getuigenis wat u zelf aan uw kerk hebt toevertrouwd. Denk ook, Heere, aan uw kerk over deze hele wereld. Wil u haar uitbreiden, wil uw koninkrijk met kracht en majesteit doen komen. Zegen alle arbeid op zendingsvelden onder uw oude volk Israël, onder hen die vervreemd zijn van het evangelie. En wil u geven dat nog harten geraakt en levens vernieuwd mogen worden door de krachtige werking van woord en geest. Heere, geef bijzonder dat waar mensen binnen en buiten de kerk zich van u aftrekken en uw geboden niet gehoorzaam zijn, niet willen dat u koning over hen bent, wil uw koninklijke macht daarin openbaren dat gij met uw koninklijke scepter hen te sterk wordt, hun hart beroerd en aanraakt en ze doet vallen voor u neer. Heere, u bent toch de machtige, o geef bijzonder dat wanneer er onder ons zijn, uit onze gezinnen, uit onze families, uit de kring van onze kennissen en vrienden, die u en uw woord de rug toekeren openlijk, dat zij door uw koninklijke macht worden gearresteerd, de wapens van verzet en eigenwilligheid en eigenwijsheid en uit handen worden genomen en ze als een slachtoffer ootmoedig mogen vallen op het veld van vrije genade. Wil u, Heere, de bede geboren doen worden, o God, ontferm u over mij. We smeken u, Heere, wil u zijn met ons land en met ons volk. We worden geroepen volgens het woord van u om voor ons land en voor ons volk, voor onze overheden, plaatselijk en landelijk en provinciaal, te bidden. En we willen dat doen, smekend of u ook uw koninklijke macht in ons land en in ons volk wilt openbaren. Laten allen die in hoogheid zijn gezeten en die over ons zijn gesteld, mogen buigen voor u, de koning der koningen en de Heere der heren. Laten vorsten, onze koningin met haar gezin, laat onze regering, de minister-president met zijn raad, laat onze plaatselijke overheid mogen buigen voor u en voor uw heilig woord. Want alleen buigend voor u zullen ze kunnen regeren en zullen ze een weg kunnen wijzen en een weg kunnen gaan die tot heil is voor ons en tot eer van uw naam. Leer ook ons land en ons volk, Heere, waar zoveel krachten rond waren en bezig zijn om zich tegen u en tegen uw heilig woord te verzetten. Leer ons land en ons volk buigen voor u. Heere, we zien er de tekenen niet van. En we belijden het dat het voor onze ogen onmogelijk lijkt. Het tegendeel lijkt zich te openbaren. En daarom moeten we het belijden. We hebben u tot toorn verwekt en wij hebben niet gedaan wat recht was in uw heilig ogen. En daarom kunnen we nergens recht op laten gelden en moeten we het belijden dat wij alles verzondigd hebben. Maar Heere, wil in toorn nog aan het ontfermen gedenken en wil u in ontferming koninklijk op ons land en op ons volk, op ons allen ten neerzien. Wil ons weder doen keren, terug doen keren tot u. En zegen ons en onze kinderen, bewaar ons vorstelijk, koninklijk bij uw woord. Denk aan deze wereld, Heere, waar zoveel kolkt en broedt. Wil u geven dat waar dreiging van oorlog is in het Midden-Oosten, deze gevaren nog gekeerd mogen worden. Wil u ook daarin spreken als de koning der koningen. Ontferm u over allerlei gebieden in Afrika en ook in Oost-Europa waar honger is, onrust, wrevel, waar ook allerlei krachten loskomen, waarvan niemand weet wat er uit worden zal. Dreiging van opstand, van staatsgrepen en revolutie. Heere, wil u het ten goede keren en wil u betonen dat u de koning van alle koningen bent. O Heere, spreek ook in deze dingen. En nu wij staan aan het einde van een jaar dat voorbij ging, buigen wij voor u, de koning der eeuwen. Heere, Heere, zie een gunst neer op ons en op onze kinderen. En wil gij, o koning der eeuwen, ons bijzonder koninklijk, priesterlijk en profetisch bezoeken. Nu we vanavond zijn samengekomen in uw huis. Zegen uw woord. Geef opening in het spreken. En geef geopende harten in het luisteren. We vragen het niet omdat wij het waard zijn. Maar we bidden het enkel en alleen uit genade om Jezus Christus wil. Amen. We zingen gemeente uit de tweede psalm, het eerste en het derde vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel saamgekomen. En het derde vers, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen, of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontziet mijn toorn, verdoolde stervelingen 1 en 3 van de tweede psalm.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 72, het tiende vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Tiende vers van Psalm 72 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is zo dat de Zwitser Karl Barth, zeker een van de bekendste theologen van deze eeuw, mag heten. Men behoeft het lang niet in alles met hem eens te zijn om dat zo te zeggen. Wel nu, ergens in zijn levensbeschrijving tegen het einde kunt u lezen dat op de laatste avond van zijn leven in december 1968 hij werd opgebeld door zijn trouwe vriend Eduard Tourneisen, een man die al meer dan 60 jaar toen met hem bevriend was. En deze klaagde tegen Bart zijn nood over moedeloosheid en over de verslechterende toestand in de wereld, over het sombere beeld dat de kerk in die dagen vertoonde. En Bart moest hem in heel veel dingen gelijk geven. Maar aan het eind sprak hij de woorden die de laatste woorden die hij ooit gesproken heeft hier op aarde zouden blijken. En toch, zo zei hij, de moed niet opgeven. Want er wordt geregeerd. Es wurde regiert. Het waren zoals gezegd zijn laatste woorden. Want die nacht overleed hij onverwacht in zijn slaap. Die woorden worden nogal eens aangehaald. Er wordt geregeerd. Of om het duidelijker en bijbelser te zeggen, God regeert. Christus regeert. Maar juist in die woorden zit een geweldige spanning en aanvechting voor veel mensen opgesloten. Wordt alles inderdaad door God geregeerd? Is de Heer Jezus koning van de wereld? Koning van zijn kerk? Als dat zo is, hoe kan dan... Ja, en dan beginnen de vragen zich te vermenigvuldigen. Hoe kan dan alles in de wereld erbij staan zoals het erbij staat? Hoe verklaart u dan de kerkverlating? Hoe komt u dan in het reinen met de verwerelijking? De vragen rijgen zich aaneen. Maar ook al rijgen die vragen zich aaneen wanneer het gaat bijzonder over het koningschap van God en het koningschap van Christus, toch is het waar, naar wat de Bijbel zegt. Christus is koning, wel op een bijzondere wijze, en daar hopen we vanavond iets van te zien. Maar hij is koning, alles wordt geregeerd, niet alleen in de wereld, maar heel bijzonder in de kerk. En tegen deze achtergrond willen we stilstaan bij Christus, de eeuwige koning. En we letten allereerst op het karakter van zijn koningschap. Ten tweede, de uitoefening van zijn koningschap. Dan zal het bijzonder gaan over wat de catechismus met naam en toenaam noemt. Het regeren en het beschutten en behouden bij de verlossing. En tenslotte de bedoeling van zijn koningschap. Dat God koning zij en geëerd worden in alle dingen. Christus, de eeuwige koning. Het karakter van zijn koningschap. De uitoefening van zijn koningschap. En de bedoeling van zijn koningschap. Enkele malen hebben we al in het licht van het woord en de belijdenis nagedacht over die heel bijzondere naam van de Heere Jezus, de naam Christus. En we weten dat die naam hetzelfde is als de oud-testamentische titel Messias, en dat het zoveel betekent als gezalfde. Messias, Christus, betekent dus dat Christus gezalfd is, en dat is hij tot een drievoudig ambt. Hij is profeet, priester en koning. Dat hij tot dit drievoudig ambt gezalfd is, heeft met vele dingen te maken, onder andere hiermee, dat zijn zalving het antwoord van Gods wegen is op de zonde van de mens. De zonde van de mens is al onderscheiden in drie aspecten, namelijk blindheid, onkunde, dat is het eerste, schuld, dat is het tweede, en vijandschap, dat is het derde. En nu is Christus in zijn drievoudig ambt Gods antwoord op deze kernaspecten van de zonde. Hij is profeet om blinde ogen te openen. Hij is gezalfd tot priester om de schuld te betalen. En tot koning om het verzet te breken. En als we dat zo al verschillende malen gezien hebben, dan mogen we daar meteen de conclusie aan verbinden dat alleen daarom al die drie ambten dus nooit van elkaar te scheiden zijn. Die kunnen we nooit van elkaar losmaken. Wij hebben Christus nodig in zijn volle ambtelijke bediening. Niet alleen als profeet, maar ook als priester en ook als koning. Wij hebben een Christus nodig die dit volle drievoudige ambt volkomen vervult. En vandaar dat we het ene ambt niet tegen het andere kunnen uitspelen, of ook het ene ambt niet van het andere kunnen scheiden. En zo willen we samen dan vanavond heel in bijzonder stilstaan bij Christus, die gezalfd is als koning. Wat bedoelen we daarmee als we zeggen dat Christus koning is? Wel, om dat goed en duidelijk te zien, moeten we allereerst afstand doen in ons denken van alle moderne gedachten over koningschap. Christus is totaal anders koning dan de koningen en koninginnen van vandaag. Er zijn vandaag koningen, laten we daar maar mee beginnen, die alleen maar de titel van koning hebben, maar geen werkelijke macht bezitten. Zelfs in hun eigen land, het land waarvan ze koning heten, niet welkom zijn. U kunt denken aan koning Michael van Roemenië, of koning Constantijn van Griekenland, en er zijn er nog wel meer te noemen. Die hebben wel de naam en de titel, en tot op zekere hoogte zelfs een zekere status als koning, maar ze hebben geen werkelijke macht. Ze zijn zelfs in het land waarvan ze koning zijn niet welkom. Er is natuurlijk ook het echte koningschap. Koningen en vooral koninginnen die werkelijk koningin of koning zijn van een land, denk aan onze eigen vorstin. Maar ook daarvan moeten we zeggen dat hoeveel eerbied en hoeveel respect je ook kunt hebben voor onze vorstin, dat haar macht eigenlijk heel beperkt is. Wij leven in een constitutionele monarchie. En dat is een wat ingewikkeld woord, wat heel nadrukkelijk zegt dat de werkelijke macht van de vorsten toch maar heel beperkt is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de taken van een vorst of van een vorstin in onze moderne samenleving hoofdzakelijk ceremonieel en representatief zijn. Maar zo was het in het Oude Oosten niet, ook in Israël niet. Daar had een koning wezenlijke en werkelijke macht. Waar het woord des konings is, zegt de spreukendichter, daar is heerschappij. Dat wil zeggen het bevel van een koning. Dat betekende leven en dood. Dat betekende oorlog of vrede. De koning had het werkelijk ten laatste tot voor het zeggen. En bijzonder in Israël geldt dat. Een koning in Israël is weliswaar koning onder God. En moet de God van Israël als de grote koning en de hoogste koning erkennen, zo wordt duidelijk in de koningswet in Deuteronomium 12. Maar toch heeft zo'n koning onder God wezenlijke en werkelijke macht. Hij kan regeren, hij heeft een scepter, hij beschikt over het wel en wee van zijn onderdanen. En daarin, zo laat de Bijbel ons duidelijk zien, heeft die oud-testamentische koning, een koning als David, een koning als Salomo, hebben zij iets weerspiegeld van het koningschap van God. Als David op een troon zit, dan weerspiegelt dat het feit dat ook God op een troon zit. Als Salomo de scepter heeft in zijn hand, dan is dat een beeld van het feit dat ook God een scepter heeft. En als zij een koninkrijk bezitten en macht hebben binnen de grenzen van dat koninkrijk, dan is dat een heenwijzing daarnaar dat ook God een koninkrijk heeft. En zo is het aardse koningschap in Israël een koningschap van werkelijke macht en een heenwijzing naar het koningschap van God. Zo zegt de psalmdichter: uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van recht en van gericht. Daar hebt u de drie woorden die heel nadrukkelijk in het Oude Testament bij de koning behoren. Een koning heeft een troon, zo heeft ook God een troon. Een koning heeft een scepter, zo heeft ook de Heere God een scepter. En een koning heeft een koninkrijk, ook hij die de Heere is, heerst over dat koninkrijk. En als u het dan helemaal duidelijk wilt weten, dat woord troon, dat is het symbool van de macht. Zitten op een troon is het teken van de werkelijke macht die zo'n koning bezit. De scepter is het beeld van de wijze waarop hij de macht uitoefent. Met zijn scepter kon een koning bevelen geven, aanwijzingen geven. Het aanreiken van de scepter was het teken van gunst en van vrede. Dus die scepter is het teken voor het uitoefenen van de macht. En het koninkrijk, dat is het gebied waarbinnen zo'n koning heerst. En zo zijn de koningen van Israël, zoals de Israëlieten ze zagen in de dagen van hun koningen, beelden en heenwijzingen naar de troon van God, die koning is, naar zijn scepter en naar zijn koninkrijk. En deze God, die koning is over de ganse aarde, heeft heel in bijzonder zijn koninklijke macht toevertrouwd aan de Heere Jezus Christus. Hij, zo zegt de psalm die we gelezen hebben, heeft zijn zoon gezalfd om koning te zijn over de berg Sion. Wat die duistere woorden betekenen, wel, dat wordt duidelijk wanneer ze in het Nieuwe Testament worden uitgelegd. Daar zeggen de apostelen dat deze woorden willen zeggen dat Christus van eeuwigheid is gezalfd om koning te zijn over zijn kerk. Om te heersen onder zijn volk als de grote zoon van David. Hij is dus koning, een goddelijke koning. Een koning uit het geslacht van David naar het vlees. Maar ten diepste is hij koning omdat hij de zoon van de levende God is. Heerser in zijn koninkrijk. Heerser in zijn kerk. Zeker, we kunnen ook zeggen dat de heerschappij van Christus zich uitstrekt over de hele aarde. Daar is ook het algemene koningschap van Christus. Christus wil heersen over deze wereld. Maar het bijzondere koningschap is toch allereerst een geestelijk koningschap. Hij is gezalfd tot koning over Sion, de berg van Gods heiligheid. Hij is koning van de kerk die hij kocht met zijn bloed. Dat is hij in de eerste plaats. En dat bepaalt de wijze, het karakter van zijn koningschap. We hebben gezien dat een koning in het Oude Testament werkelijke macht had. Zo heeft ook deze koning die van God gezalfd is, Jezus Christus, werkelijke macht in de wereld en heel in bijzonder werkelijke macht in zijn kerk. Maar hoe oefent hij die macht nu uit? Wel, hij oefent die macht uit op een manier die niet volgens de maatstaven van deze wereld is. Want we lezen als de leidende borg daar staat voor Pilatus, dat Pilatus hoort dat zij hem koning noemen. Zijt ge dan een koning? Zo vraagt die twijfelende Romeinse stadhouder. En dan zegt de Heer Jezus de diepe woorden: mijn koninkrijk, mijn koningschap, dat mag u hier ook lezen. Mijn koninkrijk of mijn koningschap is niet van deze wereld. Christus heeft dus werkelijke macht, maar de wijze waarop hij die macht uitoefent is niet volgens de maatstaven van deze wereld. Het is een geestelijk koningschap, vaak verhuld, vaak verborgen, vaak niet tastbaar of niet zichtbaar voor deze wereld. Maar het is er niettemin. Er komt nog iets bij. In het Oude Testament wordt ons al voorspeld dat de Heere Jezus, de Messias, zal komen en dat hij koning zal zijn, uit het huis van David zal voorkomen, maar dat hij op zijn troon zal zitten als een priester. Leest u het maar na, bijvoorbeeld in Zacharia 6. Hij zal heersen en zitten op zijn troon als een priester. U kunt ook denken aan die andere grote koningspsalm, psalm 110. Gij zij priester in de ordening van Melchizedek. Dus de Heere Jezus Christus is een koning die heerst op een geestelijke, op een verborgen wijze. En bovendien, hij heerst, hij regeert ook als priester. Met andere woorden, als wij over zijn koninklijke heerschappij spreken, dan mogen wij dat nooit losmaken van zijn priesterlijke bewogenheid. En van zijn priesterlijke verdiensten. Hij regeert als machtige koning, maar tegelijkertijd als de medelijdende hoge priester. En zo moeten we het koningschap van de Heere Jezus allereerst onder woorden brengen. Als een koningschap waarin hij alle macht heeft, werkelijke macht in de hemel en op de aarde. Maar een koningschap wat geestelijk is. En waarin het priesterlijke en het koninklijke allebei zichtbaar worden. Het medelijdende, het bewogene. Is er tegelijkertijd met die grote koninklijke macht. En als we dat zo allereerst hebben uiteengezet vanuit de schriften, gemeente, dan is dat iets wat we in gedachten moeten houden als we verder nadenken over de uitoefening van dat koninklijke werk van de Heere Jezus. Hij heerst als machtige koning, maar verborgen. Geestelijk, in priesterlijke bewogenheid. En waar komt dat heersen van die Heere Jezus nu zo duidelijk in uit? Wel, dat komt hierin uit dat hij heerst, dat hij regeert door zijn woord en door zijn geest. Christus heeft een troon en hij heeft een koninkrijk. En tot dat koninkrijk behoren al zijn onderdanen. Al zijn kinderen. En de kinderen, de onderdanen van deze koning, die kunt u daaraan herkennen dat de Heere Jezus Christus als koning in hun leven gekomen is. En hen regeert door zijn woord en geest. Dat is begonnen toen ze een nieuw hart ontvingen. Toen hij in hun leven begon te werken. Toen heeft hij als profeet hun laten zien wat hun zonden waren. Maar heeft als koning al de weerstand van hun hart gebroken. En dat is nu nodig, dat we dat helder zien. Dat is het wat de Heere Jezus doet in het begin van het geestelijke leven. Dan staan heel in het bijzonder het profetische en het koninklijke op de voorgrond. Hij laat als profeet zien wie we zijn in het licht van de heilige eisen van het woord van God. En hij breekt als koning het verzet van het hart. En dat laatste is niet minder nodig dan het eerste. Want wij kunnen ontdekt worden aan onze zonde. Zodat we gaan zien wat zonde is. En zodat We ontdekken dat God ons schuldig stelt omdat we al de geboden van de Heere overtreden hebben en niet één daarvan hebben gehouden. Maar nu moet ook ons hart nog overgebogen worden en ervoor ingewonnen worden om het met die beschuldigende vinger van de wet van God eens te worden. En daar is het koninklijke ambt van de Heere Jezus voor nodig. Om ons als koning te regeren, te onderwerpen, onder zijn heerschappij, zodat we het met het woord van God, met het getuigenis van de geest van God, ook eens gaan worden. Woord en geest laten ons zien wie we zijn. Woord en geest overtuigen ons van binnen dat het inderdaad zo is. En onder de koninklijke kracht van woord en geest worden wij mensen wier hart gaat buigen voor God en gaat instemmen met God. Zalig als we het zo voor het eerst en opnieuw voor koning Jezus mogen verliezen. Want dat is niet alleen noodzakelijk in het begin van het geestelijke leven. Dat we door de kracht van de koning, onder de invloeden van woord en geest, de wapens van ons verzet, de wapens van onze weerbarstigheid en van onze eigenwilligheid en van onze eigen wijsheid in gaan leveren. Maar dat is nu steeds meer nodig. Want vooral dat afbrekende werk van de Heilige Geest, waarin de Heilige Geest steeds meer afbreekt en afsnijdt. Zodat we het steeds meer met God eens gaan worden. Steeds meer leren sterven aan onze eigen werken en aan onze eigen verlossingswegen. Steeds meer leren zien dat onze gedachtenspinsels en onze godsdienstigheden een wegwerpelijk kleed zijn, een lor die je weggooit. Daarvoor hebben we steeds meer nodig, het doorwerken van dat koninklijke van de Heere Jezus Christus, dat wij gaan buigen voor die koning, innerlijk instemmen met zijn woord en met zijn geest. Kennen we daar iets van? Ja, zegt iemand, maar dat regeren met woord en geest, dat is toch meer dan wat u nu gezegd hebt. Jazeker, daar komen we zo nog op. Maar dit is het beslissende. Dit is de kern van de zaak. Of we hier iets van kennen in beginsel. Van dat buigen van het hart. Voor het eerst en ook opnieuw steeds dieper. Van het inleveren van onze wapenen. Van het met God eens worden. Van het erkennen, u bent recht. U bent het waard om gediend en geëerd te worden. En ik ben slecht. Kennen we daar iets van? Want als het is dat onze wil nog niet overgebogen is, dat wij nog niet behoren tot dat volk wat voor de koning een gewillig volk wordt, een buigend volk, een ootmoedig volk. En als wij nog niet tot dat volk van de koning behoren, wier hart omgebogen is, wie de wapenen van verzet uit handen genomen zijn, dan staan we voor eigen rekening. En weet u wat het allerergste is? Als u voor eigen rekening staat en voor eigen rekening kunt doorleven, laten we elkaar dan maar recht in de ogen zien. Zo aan het einde van dit jaar. Dan laat ik dan tegen je zeggen, jonge meisje, of tegen u die wel wat ouder bent, kunt u zo doorleven? Kunt u onbekeerd doorleven? En hoe lang moet dat dan nog verder duren? Waar zal dat op uitlopen? Hebben we het samen niet gelezen uit die altijd weer ontroerende en aangrijpende psalm? Waarin het gaat over de vorsten, over de koningen der aarde. over de volken die ijdelheid bedenken. En misschien denkt u aan het Midden-Oosten en misschien denkt u aan Oost-Europa, mag u ook aan denken. Misschien denkt u aan de mensen die de banden verbreken, openlijk en uiterlijk zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons zij, laat ons onze touwen van ons scheuren. Maar zeg u eens eerlijk, zolang u onbekeerd bent, waarin bent u beter? O, ik weet het, uiterlijk leeft u en dat is op zich een zegen. Anders dan mensen die zich uitleven in de zonde. Maar waarin onderscheidt zich uw hart nu? U hebt precies hetzelfde hart. En precies dezelfde verzet. En precies dezelfde vijandschap. Zou het dan juist nu dit jaar ten einde spoed en wegsterft niet het allernoodzakelijkste zijn dat u vanavond in stilte uw knieën buigt en zegt, Heer, ik heb het weer gehoord zoals ik het zo vaak gehoord heb. Dat buiten uw koninkrijk staat. Maar nu hebt u een koning gezalfd die harde harten kan verbreken. Die onwillige harten gewillig kan maken. Die wapens van verzet en vijandschap uit de handen kan slaan. O grote koning, zou u dat in mijn leven willen doen? Want buiten u en zonder dat mijn hart geopend wordt, ik ontdekt word aan mijn schuld, ik instem met mijn schuld, ik het met u eens word voor het eerst en ook opnieuw en steeds dieper, kom ik om. Wat hebben we die koninklijke macht, gemeente, juist in onze dagen nodig. Vooral nu er mensen zijn die wel instemmen met de prediking van zonde en de genade. Maar het lijkt zo weinig na te laten. De harten blijven onverbroken. De wil blijft onverbogen. O Heere, werk als koning. Om die harde harten te verbreken. En om koninklijk te regeren door uw woord en geest. Kijk, en dat is iets wat die grote koning doen kan en doen wil. En hij doet dat met grote kracht. Want als hij het hart verbreekt en mensen bereidwillig, gewillig maakt om het voor hem te verliezen. Om het met hem eens te worden. Om geen onrecht en geen onvertogen woord of daad meer aan God toe te schrijven. Maar om te buigen en te vallen voor hem neer. Dat is zo krachtig, dat is goddelijke kracht, koninklijke macht. Maar tegelijkertijd zit er in die koninklijke macht. Waarin God in Christus zondaren neerwerpt. En hun de wapens uit handen slaat. Iets van priesterlijke bewogenheid. Want de Heere kan wel hard kastijden. Ook wanneer wij onder hem moeten gaan buigen. Maar er staat toch in diezelfde psalm ook. Hij verzachte vaderlijk mijn lijden. En daar weten allen die voor God hebben mogen vallen. En die het met God eens leerden worden. Die hebben daar iets van gezien. Misschien meestal achteraf. Soms ook wel op een verborgen wijze. Terwijl ze het niet konden verklaren. Terwijl ze in de diepste nood zaten. Maar de koning is ook de priester. Hij verzacht als priester. Wanneer hij ter neer werd. En dat bepaalt eigenlijk heel dat priesterlijke werk. Heel dat koninklijke werk van de Heere Jezus. Want als hij als koning doorgaat werken. We hebben het al aangestipt, dan breekt hij steeds meer alle verzet weg. Dan snijdt hij steeds meer af. Dat betekent, hij laat steeds meer zien, zegt professor Wisse ergens, dat onze verlossingspogingen en onze verlossingswegen, onze leunsels en onze steunsels waardeloos zijn. Maar hij laat ook steeds meer zien dat dat recht van de koning en dat het woord van de koning en dat de wet van de koning, dat dat nu zo'n goede wet is. Want waar gaat het in het geestelijke leven om? Vooral waar gaat het om als Jezus Christus ons in de Bijbel getekend wordt als koning? Wel dat we leren beoefenen wat de apostel Paulus noemt gehoorzaamheid. Dat wij in zijn wegen gaan wandelen. Dat wij zijn wet gaan betrachten. Met vallen en opstaan. Door veel strijd heen, jazeker. Maar de Heere gaat in het leven van allen die zijn onderdanen worden. Zo de wet en zo het gebod van de koning op het hart binden. Dat ze eronder buigen. En dat ze naar begeren te leven. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En juist wanneer je onder de heerschappij van deze koning komt, dan zul je het ontdekken. Dan is die heerschappij van koning Jezus een liefdesheerschappij. Zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn last is licht, zijn juk is zacht. Niet dat dat zonder strijd gaat. Want we hebben ook wanneer we genade mogen kennen, alles binnen in onszelf tegen. Daar is het vlees, daar is de dodigheid, daar is de dorheid. Daar is het ongeloof. En die dorheid en die dodigheid en dat ongeloof, die spannen samen met de vijanden van buiten, met de wereld en met de Satan en de machten der duisternis. En zo komt het dat onderdanen van deze koning, dat zij zo vaak het spoorbijster zijn als een schaap in het rond dwalen dat ongedacht de herder heeft verloren. Zo komt het dat onderdanen van deze koning soms Paulus nazuchten. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar dwars door al die strijd heen is het het verlangen van ieder kind van God. Om toch in de wegen van die koning te wandelen. Zeg u dus eerlijk, u die genade kennen mag. Zeg u dus eerlijk voor Gods aangezicht. Zelfs in de duisterste momenten, wanneer u niets meer kunt bekijken, dan zegt u toch, ja maar, dat is het verlangen van mijn hart geworden. Om nu in die wegen te wandelen. Kan er niet bij, heb het niet. Maar dat is het verlangen van mijn binnenste geworden, om die koning te dienen, want hij is het zo waard om gediend te worden. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En juist als dat uw grote strijd wordt, dan wordt het koningschap van de Heere Jezus steeds meer noodzakelijk en steeds meer dierbaar. Want dan gaat u ontdekken dat u nu die zaden van vijandschap en die zaden van vleeselijkheid en ongeloof, die kunt u zelf niet wegwerken. Daar hebt u nu een almachtige koning voor nodig. En als u daarom in donker zit en misschien denkt aan dagen van vroeger toen alles zo licht was en toen het zicht op die grote borgen zaligmaker zo zonder nevelen leek te zijn, zou u dan niet smeken om de voortgang van zijn koninklijke bediening? Heere, leg die tegensprekers koninklijk het zwijgen op. Heere, breek die dodigheid in mijn hart eens weg. Breek de banden waarin ik verbonden zit, de banden van de dood eens los. Wil u koninklijk de machten van vlees en van ongeloof in mijn leven eronder brengen? Regeer mij door uw woord en geest. En bewaar me. En nu moet u dat niet losmaken van het eerste, dat bewaren. Want dat bewaren bij de verlossing, dat doet de Heere door koninklijk te zaden van ongeloof en van afdwaling en van vleeselijkheid in het hart te doden. Zo bewaart de Heere bij de verborgen verlossing. door in het leven het vlees meer en meer te kruisigen. En zijn volk leren te sterven aan zichzelf. Zo bewaart hij zich bij de verlossing die in Christus Jezus is. Zo staat het er niet. En ons bij de verworven verlossing beschut en bewaart. We hebben het al aangestipt als nodig vanwege de vijanden. En die vijanden zijn machtig. Satan, wereld, vlees, ongeloof. Ach, u kunt de reeks nog veel langer maken. En ze houden niet op, zegt ergens anders onze catechismus, om de kerk van de levende God aan te vallen. Dat kan uiterlijk zijn. Door middel van vervolgingen. Zoals die er geweest zijn door de hele kerkgeschiedenis heen. Dat kan verfijnd zijn. Door middel van de aanslagen van de geest van de wereld. En dat is een aanslag die we in onze tijd en misschien in ons eigen leven heel nadrukkelijk zien. De wereldgelijkvormigheid, de zuigkracht van de geesten van de tijd. Het kan meer van binnen zijn. Dat je onder de prediking zit of op de kansel staat. En dat de mokerstem van binnen zegt, gij hebt geen heil bij God. Gij hebt geen heil bij God. Kijk, als zulke dingen op je afkomen, de vijanden van buiten. En ook die stemmen van binnen. Satans handje als het ware op de zeef werpt. Satan heeft zeer begeerd om u te ziften als de tarwe. Ach, dan zou je onder de aanslagen van die vijand omkomen. Dan breekt je zwaard, dan barst je schild. Dan heb je geen woord meer om de tegenspreker te beantwoorden. Zoals Luther het zei, als de Satan komt, dan heb ik geen woord om hem te antwoorden en iets terug te zeggen. Dat hebben we ook niet in onszelf. En vandaar dat die sterke held, van wie Luther ook wist, die krachtige koning er moet zijn. En die koning die strijdt nu voor zijn volk. Die strijdt nu om die vijanden te verslaan. Die strijdt nu om ze door de vijand onder te drukken. En te vernietigen bij die verlossing te beschermen en te bewaren. En waar ziet u de strijd van koning Jezus? Waar ziet u hem strijden om zijn volk bij de verlossing te bewaren? Och, dan denk ik aan die bloedige strijd met name in Gethsemane. Dan strijdt hij en dan worstelt hij. Een deel van zijn worsteling, van zijn koninklijke worsteling, waarin hij de lijdenspers alleen treedt, is om zijn volk te verlossen. En om de vijanden te verslaan. De machtige vijand. Denk daar veel aan, volk van God, als u beproefd wordt. Als u aangevochten wordt. Als de vijand u bij het werk van God en uit de gemeenschap met God dreigt weg te sleuren. Denk veel aan uw strijdende koning. Hoe hij door dit bitter lijden de vijanden versloeg. Hoe hij klagend op het hout der schande gezegd heeft, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten, om zo de vijanden te verslaan. Maar wat daar gebeurd is, eens en voorgoed, dat zet hij voort. Niet dat hij verder hoeft te lijden, dat lijden was genoeg. Maar hij blijft voor zijn volk strijden. En blijft ze bewaren bij die verlossing die verworven is. Hoe dan? Wel allereerst, en daar hebt u weer het verband tussen koningschap en priesterschap. Allereerst doordat hij in de hemel voor zijn volk bidt. Want die biddende hoge priester is ook de biddende koning. En die biddende koning bidt dat zijn volk bewaard blijft. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Maar het blijft niet alleen bij bidden. Want de koning schenkt door zijn woord en geest. aan zijn strijdende kerk hier wapens in handen. Het schild des geloofs, dat is een gave van die grote koning. De helm der zaligheid, dat is de gave van die grote koning. Het zwaard. Zwaard des geestes, Gods woord, gave van die grote koning. Was ook dat nodig niet? Om midden in de strijd van het leven toch die grote koning te voeten vallen. En te vragen, Heere, schenk u me de wapenrusting uit uw hemels arsenaal. Om te strijden. Want zonder u kan ik niet zuchten. Zonder u kan ik niet strijden. Zonder u kan ik het schild en de boog, het wapen, niet hanteren. Heere, leer u me bidden. Leer u me strijden. De goede strijd van het geloof. Wat zou de kerk toch rijk zijn als ze meer ook in deze dingen afhankelijk was van haar koning. Want dan zullen ze het ook ervaren. In de Heere zal ik kloeke daden doen. Ze hebben mij omringd als bijen. Maar het is in de naam van de Heere dat ik ze verhouden heb. Eén ding is er dat de wereld overwint. En dat is de kracht van het ware geloof. Ja, met de wapenrusting van de grote koning, bekleed met zijn kracht en met zijn genade, dan mag de levende kerk hier op aarde kloeke daden doen. O nee, ze vallen altijd weer. En ze struikelen altijd weer. Opdat ze zich niet verheffen zouden. De Heere houdt zijn volk arm en zijn volk laag. Maar toch, hij geeft ze kracht, moed, hulp. Juist in de strijd van het leven. Zeker als de nood op het hoogst is. En hij bewaart ze. Bij de verworven verlossing. En dan kan het soms lijken alsof alle wapens uit handen geslagen zijn. Dan kan het lijken alsof je alles kwijt bent. Ik zal nog een van deze dagen vallen in de handen van Saul, zei David. Maar juist dan laat de Heere zien. Dat niemand ze uit zijn hand zal rukken. En dat hij ze bij die verworven verlossing beschut en behoud. En waarom doet de Heere dat dan? Waarom bewaart hij ze bij die verworven verlossing? En waarom beschut hij ze daarbij? Wel heel eenvoudig. Omdat hij ze wil verlossen. Dat is het doel. Hij wil zijn kerk verlossen. Eeuwig verlossen, volmaakt verlossen. Opdat ze hem zullen dienen, dag en nacht in zijn tempel. Kijk, dat moet hier op aarde door de strijd heen gaan. Om zijn kerk te oefenen. Om zijn kerk klein te houden. Om ze te leren, bevindelijk te leren, te leven van genade alleen. Om ze waakzaam te doen zijn tegen alle vijanden van buiten en van binnen. En om ze, zegt onze belijdenis, des te meer te doen verlangen naar de gemeenschap met God in Christus, die eeuwig straks zijn gestalte zal krijgen. Dat is het doel van de koninklijke regering, om zijn volk eeuwig te verlossen. Opdat ze eeuwig zullen leven tot eer van hem en eeuwig zullen zingen van zijn koninkrijk en macht. Zijn heerlijkheid en goddelijke kracht. Want dat zal de hoofdzaak zijn in het lied van Mozes en van het Lam. Dat ze hem als koning eenmaal zullen eren. Ook als profeet en zeker ook als priester. Maar er ligt bijzondere nadruk in al de lofzangen in het boek Openbaring op het koningschap van het Lam. Op het koningschap van Jezus. Ze zullen zich vrijwillig met heel hun ziel, met een reine ziel onderwerpen aan zijn heerschappij. En ze zullen eeuwig hem de lof en de eer toebrengen, die eeuwige koning. En wat voor geschenken krijgen ze dan? Wel, als het hemelhof binnenkomen, dan blijft al die zonde hier. Dan is de zonde voorgoed overwonnen. Vrucht van koning Jezus heerschappij. En dan mogen ze de koning zonder zonde dienen en groot maken. Dan mogen ze zonder dat ze er zelf met hun eigen willigheid of eigen gerechtigheid tussen zitten. Eeuwig roemen in hem. Gezegend is deze, de grote koning. Dan mogen ze hem eren. En in hem de drie enige God te prijzen tot in alle eeuwigheid groot maken. Dat is het grote doel. Dat de koning alle lof, volmaakte lof, alle aanbidding ontvangt. Dat is de toekomst voor de levende kerk. Krijgt u er soms wel eens een heimwee naar? Soms wel eens een verlangen naar? Om nu eeuwig, zonder zonde, de koning te zien in zijn schoonheid. Die strijdende borg, die leidende borg, die overwinnende borg. Om nu zonder zonde hem te aanschouwen. O, vergeet het niet. Als wij hem hier in dit leven niet als profeet, priester en koning leren kennen, dan zullen we hem daar zo nooit ontmoeten. Maar dan zal hij nog eenmaal komen als rechter van het heelal. Vergeet het niet. Op deze laatste zondag van het jaar dat een einde spoedt. Maar allen die voor hem leerden buigen. Die voor hem alles leerden verliezen. Die in alles moest erkennen, gij zijt recht. En ik ben een verloren, doenwaardig zondaar. En die hem als profeet, priester en koning mochten overhouden. Voor hen zal het komen. Die dag. O, die dag. Waarop koning Jezus priesterlijk. En profetisch heerst. En hij alles zal zijn. En in allen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam dank dat u ook deze laatste zondagse dienst ons hebt willen sterken. Stem hebt willen geven, uw woord hebt willen schenken. Heren, wil u het toepassen en zegenen. Want het is nodig dat u de naprediker bent. O Heere, wil u het indragen tot in ons hart en ons doen buigen voor die koning. Breek al de wapenen van verzet maar uit onze handen weg. En leer ons vallen voor u neer. Vallen als een verloren zondaar dat niets meer heeft dan schuld en ongerechtigheid. Om zo te vinden dat u, priester, koning en profeet, uw genade wilt verheerlijken in de harten van verloren zondaren. Ga met ons, breng ons veilig daar waar we verwacht worden. En als wij thuis komen terwijl niemand op ons wacht, wil u dan bijzonder met ons zijn. Breng ons morgen in de avonddienst weer samen, als we het jaar samen afsluiten. Zegen ons ook dan, Heere, en geef dat wij samen ook naar die dienst biddend mogen toeleven. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 132, vers 12 is onze slotzang. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. 132. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.